Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Zullen we samen, nadat we God zo heerlijk toegezongen hebben, zullen we hem ook gaan zoeken in ons gebed? Ja, Heer, als we met ons hart gezongen hebben, Heer, dan zijn we al voor uw troon genaderd. Heer, dan weten we wat u voor ons gedaan hebt. En dan zijn we gekomen, Heer, met lege handen, maar we willen met een dankbaar hart u aanbidden. Heer, we kunnen zelfs niets brengen wat u plezier doet. Heer, maar wat u wilt is in relatie met ons leven. Heer, en daarvoor bent u gekomen en daarvoor hebt u de weg vrijgemaakt. Heer, en wij willen komen en naderen tot uw troon. Heer, u ziet ons aan in uw Zoon. Heer, en daarin mogen we komen. En daarin, Heer, mogen we uw dienstknecht zijn. Heer, ik dank u voor het offer. En ik dank u, Heer, voor uw liefde. En ik dank u, Heer, dat we ervan mogen genieten. En maak, Heer, dat we vanochtend ook, wetende dat u bij ons bent, luisterend, Heer, naar wat u vanochtend te zeggen hebt tot ons hart, wilt u ons sterken, bemoedigen, vertroosten. Heer, wilt u met uw geest in ons komen. En maak, Heer, dat we verlicht, vernieuwd hier vandaan zullen gaan. Wetende, Heer, dat u met ons meegaat in welke situatie wij ons bevinden. Heer, we hebben gehoord van de zieken, hebben gehoord van de ouderen, hebben gehoord, Heer, van de stervenden. Heer, wilt u bij hen zijn en bij de mensen die hen omringen. Heer, wilt u zijn, Heer, bij ons. In onze situatie. Maar Heer, tegelijkertijd weten we dat we in een wereld staan die op dit moment turbulent in beweging is. Iedereen zoekt het overal en nergens kunnen ze het vinden. Maak, Heer, dat wij met uw geest een lichtend licht, een zoutend zout kunnen en mogen zijn in de plek waar u ons gesteld hebt. Heer, en rust ons daartoe toe, zodat we met in uw kracht getuigen kunnen zijn in deze wereld. Heer, zegent u ons zo. En maak dat dit uur een uur is bij u op de berg. Amen. Amen. We gaan lezen een stuk uit de Bijbel, een stukje. Matteüs, hoofdstuk 16. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En die heb ik sinds vorige week gekregen. En ik vind dat wel een fijne vertaling, moet ik u eerlijk zeggen. Als je dat na een week al mag zeggen trouwens. Matteüs hoofdstuk 16. Dus vergeef me dat ik daaruit preek deze keer. De belijdenis van Petrus staat erboven. En we lezen tot en met vers 20. Hoofdstuk 16 vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zeide tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En ik zeg u dat ook u, Petrus, dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En tot zover. We gaan zingen, maar voor die tijd willen we de collecte eerst geregeld hebben. Dan kan ik het niet even vergeten, want dat overkomt me hier nog wel eens. Dus we gaan eerst de collecte geven en daarna gaan we een lied zingen. En dat lied is Opwekking 594, U bent, ik ben op de troon.
Is heilig, u bent de Christus, Gods Zoon. Uw naam is heilig. U bent de Redder die kwam. Uw naam is heilig, u bent het vlekkeloos lam. Uw naam is heilig. Onze zondags weer rein, is vertroosting in pijn. In uw grote naam, in uw naam, ligt een veilig bestaan. En kracht om door te gaan. In uw grote naam. Ik ben op de troon. Uw naam is heilig. U bent de Christus, Gods Zoon. Uw naam is heilig. U bent de Redder die kwam. Uw naam is heilig. U bent het vlekkeloos lam. Uw naam is heilig. In uw naam worden zondags weer rein, is vertroosting in pijn. In uw grote naam, in uw naam ligt een veilig bestaan, een kracht om door te gaan. In uw grote naam, in uw naam worden zondags weer rein, is vertroosting in pijn. In uw grote naam, in uw naam ligt een veilig bestaan, en kracht om door te gaan. In uw grote naam, u bent, ik ben op de troon, uw naam is heilig, u bent de Christus, Gods Zoon, uw naam is heilig. Uw naam is heilig. Uw naam is heilig.
U bent de Christus, Gods Zoon. Dat hebben we gezongen. En dat is hoe uiteindelijk Petrus ook zijn geloofsbelijdenis uitsprak. Zoals de meesten van u weten, werk ik op een school. En dat is best leuk. En ik geef ook nog wat lessen. En dat is nog leuker. En ik geef godsdienst. Ja, dat mag dan, hè. Als je af en toe voorgaat, dan denken ze, ach, die man kan ook wel wat godsdienstlessen geven. 6 VWO geef ik les. En de opdracht die ik ze laatst gegeven heb, is om een preek te houden. Alle leerlingen in mijn klas moeten een preek houden van 7 minuten. Ga er maar aan staan. Dus de komende tijd word ik bedolven onder preken. Nou denkt u natuurlijk, ja, al die kinderen zullen vast niet geloven en dat doen ze ook niet. Dus hoe moeten ze dan een preek houden? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Nou, dat is de uitdaging. Maar goed, ze moesten een Bijbeltekst gebruiken. En een van die kinderen die mij, toen ik die opdracht aan ze gaf, zei: maar meneer, wees u nou eens reëel. Dat zeggen ze dan, hè. Wees nou eens reëel. Doe nou normaal, man, zou mijn kinderen thuis zeggen. Over 50 jaar gaat er toch niemand meer naar de kerk? Wauw. Ja, dat moeten ze dan tegen mij zeggen. Maar dat was wel, en ze zei het oprecht, het idee. Ze zei, meneer, ik zei, hoe kom je daarbij? Ze zei, meneer, toen mijn oma geloofde en klein was, toen ging iedereen naar de kerk. Toen mijn vader, jong was, moest hij naar de kerk. Hij zegt, de enige die nu nog naar de kerk gaat in mijn familie, dat is mijn oma. Niemand ging meer naar de kerk. Ze zegt, ze gaat zo meteen dood. En dan gaat er niemand meer naar de kerk. En dat is haar perceptie. Dat is haar wereld. Zo leeft zij. Zo denkt zij. Het christelijk geloof heeft haar niets meer te zeggen. Daar moest ik aan denken toen ik deze preek voorbereidde. Ik dacht, ja, je hebt gelijk, meid. Wat heeft het christelijk geloof jou te zeggen? Als jouw ouders besloten hebben dat als het moet, dan doen we het niet. En die plicht zullen wij onze kinderen in ieder geval nooit opleggen. Ja, en als je dan niet hoeft en er nooit komt, wat zou je er dan nog te zoeken hebben? En u? Wat zegt u wie ik ben? Die vraag stelde Jezus aan Petrus Omdat ook over Jezus hadden ze in zijn tijd al het nodige te zeggen, de mensen. De ene zegt een weldoener. De andere zegt een man die goed kan preken. De andere zegt hij geneest mij. De andere zegt hij voedt mij. De andere zegt het is een profeet. En u? Wat zegt u? En daar willen we het over hebben. De preek hier zal gaan in drie delen. Voor degene die mij een beetje bij wil houden. Drie punten. En het gaat over geloof, hoop en liefde. Nou, er staat in de Bijbel daar een hele mooie tekst over. En die kennen we allemaal, maar ik zal hem toch nog even voorlezen. Als ik hem kan vinden zo snel. Ja, hier staat hij. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste is de liefde. 1 Korinthe 13, vers 13. Daar gaan we het over hebben. Geloof. Want wat Petrus deed, was een geloofsuitspraak. En wij kennen hem. En voor ons is het feit dat Jezus de Christus is, en Christus is hetzelfde als de Messias, dat is het Hebreeuwse woord, en dat betekent de gezalfde. Hij is de gezalfde. En daar keken ze naar uit, de Joden. En de Joden kijken er nu nog steeds naar uit. Om de gezalfde te ontvangen. Omdat ze denken, er moet nog iemand komen. Want wat we nu hebben, Jezus, die heeft niet voldaan aan wat voor beeld wij hebben van die gezalfde. En ik wil u vanochtend meenemen, heel kort, in het eerste deel van mijn drie punten preek, in wat die gezalfde dan zou moeten zijn. Die Messias. Zodat hij een beeld heeft wat voor een diepe geloofsuitspraak Petrus hier eigenlijk deed. En dan moeten we terug naar de profeten. En dat gaan we ook doen. We gaan even kijken naar Jesaja. Want in Jesaja staan heel veel uitspraken die gaan over de toekomstige Messias. En we gaan even kijken naar Jesaja hoofdstuk 11. Want daar staat er een heel wat. En daar gaan we even naar kijken. Jesaja hoofdstuk 11. We gaan een klein beetje door de Bijbel heen bladeren, dus vergeef me dat ook. U moet mij wel veel vergeven deze ochtend. Goed. Daar staat Jesaja hoofdstuk 11. Dat gaat over de Messias en zijn vrederijk. En ik lees gewoon een paar versen. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem, de Messias, zal de geest van de Heer rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en de vrezen van de Heer. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen van de Heer. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. En dan vers 10. Want op die dag zal de wortel van Isaï zijn. Die dag zal als banier zijn voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Er staan nog heel veel meer. Ik zal een aantal dingen voorlezen over hoe de Israëlieten, de Joden, in de tijd dat Petrus leefde, dachten over de komst van de Messias. Er staat bijvoorbeeld in Jesaja 2 dat hij de koningen zullen zodra hij koning is, zullen de leiders van andere naties naar hem kijken voor begeleiding. Dus de koningen zullen naar hem kijken. Te zeggen van, hoe moeten wij het doen? De hele wereld zal die ene God van Israël aanbidden. Hij zal afstammen van koning David en van Salomo. We hebben gelezen dat de geest van de Heer op hem zal zijn. En hij zal de vrezen van God hebben. Kennis van God zal de wereld vullen. Hij zal mensen uit alle culturen en naties aantrekken. Alle Israëlieten zullen worden teruggestuurd naar hun thuisland. De dood zal worden verzwolgen tot in eeuwigheid en er zal geen honger of ziekte meer zijn en de dood zal ophouden. Alle doden zullen opstaan. Het Joodse volk zal de eeuwige vreugde en blijdschap ervaren. Hij zal een boodschapper van vrede zijn. En dan in Ezechiël zien we dat de verwoeste steden van Israël zullen worden hersteld en de wapens van de oorlog zullen worden vernietigd. En de psalmen spreken over dat hij al je waardige verlangens van je hart zal geven. En hij zal het barre land nemen en het rijk en vruchtbaar maken. Allemaal uitspraken die met rijkhalsend verlangen door de Joden zo gevoeld werden. Daar wachten wij op. Zeker in die verdrukte tijd van de Romeinen, waarin ze onder verdrukking leefden. En ja, ze verwachten een Messias. Maar was het al zo? Was het al zo dat alle koningen en leiders naar Jezus luisterden toen Petrus deze uitspraak deed? Was het al zo dat kwaad en tirannie niet in staat zal zijn om op te staan voor zijn leiderschap? Als we denken aan het kruis en het kwaad en de tirannie die daaruit spatten, ja, dan is dat nog niet zo. God, bent u het echt? De dood zal worden verzwolgen tot in eeuwigheid. En je ziet hem hangen en sterven. Ziet u hoe diep die uitspraak van Petrus ging op het moment dat hij zei, u bent de Christus, de gezalfde. Zag hij daar al wat van? Niet echt. En daarom zegt Jezus ook, Petrus, wat jij nu zegt, dat is niet van jezelf. Maar God heeft dat zaadje in jouw hart gelegd. God heeft jou dat geloof gegeven. Zalig zij God, niet jij. Maar omdat God dat in jou gelegd heeft, zal jij de Petra worden waar de kerk op gevestigd wordt. Waarom? Omdat de kerk gebouwd is op geloof. En God legde dat geloof als een zaadje in het hart van Petrus. En in het hart van de discipelen die mede met hem belijden dat Jezus de Christus was. En nu? Nu halen we het wat naar onze tijd. En dan zeggen wij, zien wij waarheid in wat de profetieën toen zeiden? Ja, en als wij het met onze ogen gaan lezen, ja, dan zeggen wij, maar zien jullie dat dan niet, dat dit Jezus moet zijn? Zien jullie Joden het niet, dat wat daar geschreven staat, één op één hetzelfde is, als onze dierbare Jezus? En er zal een tijd komen, en daar ben ik heilig van overtuigd, dat de Joden zullen erkennen, ja, ja, dat is zo. En dan zullen zij de krachtigste getuigen zijn in deze wereld. En dan zullen ze de anderen overtuigen van het feit dat hij het is die zij doorstoken hebben. En dan zullen ze ook zij hun knieën buigen voor onze koning Jezus. En ik kan niet wachten totdat dat gebeurt. Maar als ik kijk met mijn geloofsogen, ja, dan zie ik overal Jezus ervan afspatten. Jeremia 31, vers 31, hier staat dan het volk van Israël. En op dat moment ben ik dat ook, want dan ben ik gelovige. Zal directe toegang hebben tot wat God zou willen door hun gedachten. En dus de Torah-studie staat hier, zal de studie van de wijsheid van het hart worden. Zullen we even gaan zoeken? Jeremia 31, vers 33. Prachtig mooie tekst die weer gaat over die toekomst. Het is maar één van mijn lievelingsteksten in de Bijbel. Ik heb hem hier al een paar keer genoemd. Jeremia 31 vers 33. Dan gaat het over een verbond, over de toekomst, wat God zal sluiten met Israël. En daar staat: voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ken de Heere, staat er dan in vers 34. Ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven, aan hun zonden niet meer denken. Wauw, dat ben ik. Aan mijn zonde wordt niet meer gedacht. En op dat moment zal dat ook gelden voor de Joden. Amen. Dat is geloof. Dat is het geloof wat Petrus uitsprak toen hij zei: Jezus, u bent de Zoon van God. U bent de Christus. En dat is ook het geloof waar wij op starten. Er staat erin, we kennen het allemaal, Romeinen. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God. Tot zaligheid, ik moet steeds een beetje wennen aan die nieuwe woorden. Tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ja, en dan gaat het verder, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. En u en ik leven niet op basis van onze mooie zangkunsten, op basis van onze mooie zingen of onze mooie gebeden, of het feit dat we hier met elkaar zitten en onze kinderen hier naartoe brengen. Wij leven op basis van het geloof in deze Jezus Christus. Dat is ons fundament. Geloof. En dan moet ik ophouden, want anders hebben we geen tijd meer voor die andere twee punten. Maar we kunnen hier nog wel een preekje aan wijden, of niet? Geweldig. En dan? Dan sta ik tegen dat meisje aan te praten. Dan zeg ik: meid, zie je dat dan niet? Is toch geweldig? Daar word je toch warm van? En dan kijkt ze me zo aan van: meneer, waar heeft u het over? Bent u wel van deze tijd? Ziet u wel welke puinhoop we er met elkaar van maken? Leest u de krant wel? We hebben er met elkaar een zootje van gemaakt. De wereld die gaat ten onder aan onze onmacht. De crisis, de schulden. Dat deze generatie, en dan kijkt ze me verwijtend aan, zorgt ervoor dat wij een torenhoge schuld hebben op onze schouders. Elke Nederlander leeft met een torenhoge schuld die wij in onze generatie erop gelegd hebben. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Geloof. Ik wou dat ik het geloven kon. Maar op dit moment zie ik alleen maar ellende. De schuld van het milieu. Wat tot rampen gaat leiden. De schuld van het feit dat als ik een baan zoek, als ik klaar ben met deze opleiding en ik kan hem niet vinden. Meneer, ik geloof niet zo meer in de kracht van de mensheid en dat ze tot het goede in staat zijn. Ik geloof het niet meer. Ik probeer er het beste van te maken. Maar als ik diep in mijn hart kijk, dan leef ik in wanhoop. In hopeloosheid. Het is dat ik zelf positief denk. Maar anders zou ik er depressief van worden. Er zijn in onze tijd nog nooit zoveel kinderen en leerlingen van de middelbare school depressief dan ooit tevoren. Weet u dat? Depressiviteit vindt de hoogpartij in tienerleeftijden. Terwijl dat de tijd zou zijn waarin je moet bloeien. En waarin je gaat ontdekken. En waarin de wereld alleen maar vol mogelijkheden zou zitten. In plaats van de onmogelijkheden. Nee, meneer. Komt u met uw geloof niet aan. Als daarin ook niet hoop zit. Want op dit moment heb ik niets aan geloof. En wat kan ik dan brengen? Wat moet ik daarop antwoorden? Dan ga ik terug naar de Bijbel. En dan lees ik voor Romeinen 8. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert, tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nu nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Ja, dat is het antwoord. En je moet het vertalen in de taal van de kinderen. Maar hier staat de kern. Wij hebben hoop. Petrus door zijn geloofsuitspraak deed een hoopsuitspraak. Hij hoopte dat Jezus de Christus zou zijn. En hij geloofde het. En hij vertrouwde erop. Maar het was een hoop. En als wij alleen maar leven in het hier en nu, en zouden zeggen, ik moet het eerst zien en dan geloven, staat hier, hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, als je iemand ziet, waar zou je dan nog op hopen? Ja, dat kan hier mooi staan. Heb ik daar morgen een baan mee? Wordt mijn kind daardoor beter? Gaat mijn relatie daardoor beter worden? Nee, misschien niet. Maar het vertrouwen dat God, uw God, waar u zo in gelooft, hier en nu met u meegaat en uw hand niet loslaat, dat vertrouwen maakt u tot een ander mens. En daar ben ik van overtuigd. En dat is mijn antwoord naar dat kleine meisje toe. Nou, kleine meisje, 18 jaar. Snapt u? Het enige wat ik tegen haar kan zeggen, meid, ik voel je tranen en ik voel je wanhoop. Maar realiseer je dat wanhoop nooit het laatste woord mag hebben. En dat je niet op aarde bent tot wanhoop, tot depressiviteit, maar dat er licht achter die wolken schijnt. En dit is het licht wat ik gevonden heb. Dit is het licht van waaruit ik leef. Want ik weet dat er een hoop is van waaruit je kunt leven en waar je kunt die je kunt voeden. En dan hoef je het nog niet te zien. En dan hoef je nog niet de wereld in een volmaakte toestand te zien. Maar dan weet je, ooit komt er een dag. Ooit komt er een dag. Komt die dag voor u? Ja, voor mij komt die. Amen. Hoop. Hoop is van waaruit wij leven. Dat is het enige van waaruit we, wat we te bieden hebben aan de wereld. En mensen, lieve mensen, de wereld smacht naar hoop. Ze smachten ernaar. Iedereen zit te wachten op dit antwoord. En ze zoeken het overal. Overal. De ene zoekt het in geld, de ander in seks, en de volgende in transcendente meditatie, en de volgende in goede vriendschappen die ze uiteindelijk waar geen vervulling in is. Maar wij hebben een hoop die dat overstijgt. Laten we het alsjeblieft geven aan de mensen die het nodig hebben. Toch? Daar zijn we voor. Want, ja, en dan komen we alweer bij het laatste. En dat moet ook, gezien de tijd. Uiteindelijk gaat het om de liefde. Hebt u de mensheid lief? 1 Johannes 3 schreef daar wat over. 1 Johannes 3 vers 18. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, maar met woorden. Met woorden, maar met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklacht, God is groter dan ons hart, hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklacht, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen. Omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. En dit is zijn gebod. Dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkaar liefhebben zoals hij ons heeft opgedragen. En wie zich aan zijn gebod houdt, blijft in God en God blijft in hem. En dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven. We geloven en we hebben elkaar lief. Dat is ons christen zijn. Dat is ons fundament. En doen we dat met woorden? Ja, ik en nu. Maar ook en vooral met daden. Dat is uw opdracht. Dat is van waaruit u christen bent, handen en voeten kunt geven. Heb elkaar lief. En hoe doe je dat dan? Weet u, als de een gebrek leidt, laat de ander dat gebrek ledigen. Als de een aandacht nodig heeft, geef de ander aandacht. Als de een vragen heeft, geeft de ander antwoord. Zo gaan we met elkaar om. Als de ene huilt, geeft de ander een schouder om op uit te huilen. Als de een vertroosting nodig heeft, geeft de ander een schouder om te bemoedigen. Als de een wanhoop heeft, heeft de ander een oor om te luisteren naar zijn nood. Als de een iets te doen heeft, heeft de ander een hand om te helpen. Geef, geef, geef. Dat is Christus. Christus was een gevende mens. Hij gaf alles wat hij had. En wij worden opgedragen om te geven. En dat doen we niet voor onszelf. En dat doen we niet om God te behagen. En dat doen we niet om er beter van te worden. Maar dat doen we omdat we niet anders kunnen. Want in de kern is dat waar het leven met God en met Christus om draait. Heb God lief en je naaste als jezelf. Amen. Zullen we samen bidden? Geloof, hoop en liefde. Deze drie. En de meeste daarvan is de liefde. Heer God, als we uw woorden overdenken en ons realiseren, Heer, dat u op aarde rondliep. En Petrus al tot ontdekking komt dat u degene bent, ja, die u zegt te zijn. Heer, dan worden we stil. Want vaak hebben wij meer bewijs nodig in ons eigen leven. Heer, leer ons om ons vertrouwen op u te stellen. En ook daar waarvan wij denken, we zien er nog niets van, om terug te keren naar u. Heer, want u geeft geloof in ons hart. U bent degene die dat geloof tot wasdom laat komen. Heer, houd ons vast. Heer, en als we de wanhoop zien in de ogen van de ander, en soms ook hier in de ogen van onszelf, als we in de spiegel durven kijken, Heere, dan mogen we bij u komen die de bron bent van alle hoop. Heere, en dan mogen we eerlijk erkennen, Heere God, helpt u ons. Heere, en u bent een gevende God. En als wij u vragen, Heer, dan geeft u ons geen slangen voor broden. Heer, maar dan voedt u ons en dan koestert u ons. Dank u voor uw liefde, Heer. Dank u voor uw liefde, want die liefde hebben we zo nodig in elke dag van ons leven. En leer ons, Heer, om over onze eigen angst te kruipen en om u, dicht bij u te willen zijn. Heer, en als we daar zijn, Heer, wilt u ons voeden zodanig dat we overvloeien en dat anderen daar ook van mee mogen genieten. Heer, zo willen wij in deze maatschappij staan. Heer, en als het ons te veel wordt, breng ons weer terug bij uw bron. Laat ons weer drinken uit uw rivier. Heer, maak dat we dat zoutend zout en dat lichtend licht zijn. Zo willen we christen zijn, hier in Den Helder. Heer, als een vuurtoren van uw licht. Dank, Heer, dat u ons die kracht gegeven hebt. Heer, het christen zijn is zoveel meer en dieper als dat we soms wel eens tot uiting brengen. Maar u doet het. U wilt het doen. Als wij u daar de ruimte voor geven. Heer, en als ik naar mezelf kijk, dan kom ik tot de ontdekking, Heer, dat ik zo vaak alles probeer zelf te doen en zelf touwtjes in handen te houden. Heer, maar ook vanochtend zijn we tot de ontdekking gekomen. Dat geloof, hoop en liefde de basis is van alles wat we doen. En zo willen we ook zijn in deze wereld. Leer ons, Heer, om het belangrijkste belangrijk te laten zijn in ons leven. En ga met ons. Amen. Amen. Wij zingen een slotlied. Een hoop die zeker is. Nou, dat is een mooi lied, toch? Sluit mooi aan. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen.